We willen graag met elkaar gaan lezen uit Romeinen 5 vanaf vers 12. Maar eerst met elkaar zingen. Psalm 144. En daarvan het tweede vers. Wat is de mens, wat is in hem te prijzen, dat gij, o Heere, hem gunsten wilt bewijzen, dat gij hem kent. Wat is des mensen kind, dat gij het acht en zo getrouw bemint. Hij mag de naam van ijdelheid wel dragen. Zijn tijd is kort en al zijn levensdagen, hoe groot, hoe sterk hij op deze aarde zij, gaan snel, gelijk een schaduwen voorbij. Psalm 144, vers graag luisteren naar Gods onfeilbaar woord uit Romeinen 5 vanaf vers 12. Romeinen 5 vanaf vers 12. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben, want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst, van Adam tot Mozes toe, ook over degenen die niet gezondigd hadden, in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke is een voorbeeld desgenen die komen zou. Doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade, die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloediglijk geweest over velen, en niet gelijk de schuld was door de ene die gezondigd heeft, alzo is de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die ene, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen, door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere. Laten we samen vragen om een zegen. Heere, allerhoogst en eeuwig goed, u heeft ons vanavond hier weer bij elkaar gebracht, rondom uw woord, als zondaar onder de zondaren, als gevallen mens onder de gevallen mensen, als een man die onreine lippen heeft, zoals al degenen die hier vanavond opgekomen zijn. O Heere, zo liggen wij allen verloren, in zonde en in schuld. Zo delen we allen in de val van Adam. En zijn wij allen die verdoemenis deelachtig geworden. Ach Heere, en wat was het toch rechtvaardig geweest als u het daarbij had gelaten. Als het dat het enige was geweest dat we vanavond konden zeggen, dat het ooit eens goed geweest is in het paradijs. Maar dat het ons in Adam niet goed gedacht heeft om God in erkentenis te houden. En dat we daarom zo ver zijn weggestort en zo verloren liggen in zonde en schuld, dood in de misdaden. O Heere, wat zou het rechtvaardig geweest zijn als het daarbij was gebleven. Als u ons al hier op de aarde door middel van de prediking al voorsmaken zou geven van de eeuwige rampzaligheid, om wel onze verlorenheid ons voor te houden en wel onze afschuwelijke toekomst te schilderen. Van die pool die brandt van vuur en van zulfer, o Heere, wat zou het rechtvaardig zijn als u daartoe uw dienaren had uitgezonden om dat alleen te verkondigen. Maar nee, dat is niet de boodschap die we in uw woord mogen lezen. Want ja, u zendt uw dienaren wel uit met die boodschap van totale verlorenheid en van schuld en van een naderend oordeel en van eeuwige vlammen in de hel, ja, maar ook van die blijde boodschap toch. O Heere, toch ook van die boodschap van genade door recht, van verzoening door voldoening. Toch ook van die boodschap dat er een weg en een middel is om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. En daarom zijn we vanavond bij elkaar gekomen, Heere, om met de belijdenis van onze Vader vanavond weer eerlijk te bekennen dat wij niet deugen. Eerlijk te bekennen dat in ons geen vrucht meer is in der eeuwigheid, om vanavond eerlijk te bekennen. Ja, mocht het zijn, door de bediening van uw Heilige Geest vanavond onze handtekening zouden mogen zetten onder uw rechtvaardig vonnis over ons leven. Dat we vanavond zouden mogen getuigen. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Dat we vanavond zouden mogen stoppen met vechten. Mogen stoppen met proberen om beter te worden. Om vanavond door de werking van uw Heilige Geest te worden wat we zijn. Verdoemelijk voor u. O, zou u vanavond willen geven dat voor het eerst, maar ook bij vernieuwing, ook bij uw kinderen, de hand weer op de mond zou gaan. En we met de belijdenis zouden mogen leren dat we met de wereld, met de hele wereld, verdoemelijk zijn voor u. Om dan vanavond, o dierbare geest, kom er toch bij. Die hartelijke schreeuw geboren zou mogen worden om genade, om verzoening, om een middel. Ja, om u, o Heere Jezus, opgevaren, hoge priester. U die met uw eigen bloed de hemelen bent doorgegaan en daarnaast Vader bent gezeten. Om zalig te maken al degenen die door u tot God gaan. O Heere, zou het vanavond mogen zijn dat er iets mag worden geproefd en gesmaakt. Van die verse naar levende weg. Naar die genadestoel. Waar voor de grootste der zondaren vergeving te krijgen is. O Heere, neem dan alles weg wat hinderen kan. Geef aan Aaron zijn hurs, Heere. Ook vanavond in die grote geestelijke strijd. Tegen die boosheden in de lucht, Heere. Geef te spreken, hoeven wij toch geen verhindering te zijn voor de loop van uw woord. Om Jezus wil. Amen. We willen vanavond verder gaan met de behandeling van de Dordtse leerregels. Dat we vorige week met elkaar een avond hebben stilgestaan bij het helsfeit van de hemelvaart van Christus. Vanavond willen we weer verder gaan met de behandeling van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4. Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. Waarvan we de eerste drie artikelen met elkaar nog eens willen lezen, voordat we daar wat over willen zeggen. Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4, vanaf artikel 1. De mens is van het beginnen naar het beeld Gods geschapen, versierd in zijn verstand met ware en zalige kennis van zijn schepper en van andere geestelijke dingen. In zijn wil en hart met gerechtigheid, in al zijn genegenheid met zuiverheid en is over zulks geheel heilig geweest. Maar door het ingeven des duivels en zijn vrije wil van God afwijkende, heeft hij zichzelf van deze uitnemende gaven beroofd en heeft daarentegen in de plaats van die over zich gehaald, blindheid, schrikkelijke duisternis, ijdelheid en verkeerdheid des oordeels in zijn verstand, boosheid, wederspannigheid en hardigheid in zijn wil en hart, mits schades ook onzuiverheid in al zijn genegenheden. Artikel 2. Zodanig als nu de mens geweest is na de val, zodanige kinderen heeft hij ook voortgebracht, namelijk hij, verdorven zijn de verdorvenen. Alzo dat de verdorvenheid naar Gods rechtvaardig oordeel van Adam op al zijn nakomelingen, uitgenomen alleen Christus, gekomen is. Niet door navolging, gelijk eertijds de Pelagianen gedreven hebben, maar door voortplanting der verdorven natuur. Artikel 3. Over zulks zo worden alle mensen in zonde ontvangen en als kinderen des torens geboren, onbekwaam tot enig zaligmakend goed, geneigd tot kwaad, dood in zonden en slaven der zonden. En willen en kunnen tot God niet wederkeren, noch hun verdorven natuur verbeteren, noch zichzelf tot de verbetering daarvan schikken, zonder de genade des wederbarenden Heiligen Geestes. Tot zover. We willen vanavond bij de behandeling van deze drie artikelen met name stilstaan bij het thema de erfzonde. Het zal vanavond vast niet uitputtend en afdoende behandeld kunnen worden, maar laten we in ieder geval met elkaar daarbij stilstaan. Dan wil ik dan doen met name aan de hand van datgene wat Johannes Calvijn daarover geschreven heeft in de institutie. Zoals u nog weet, de voorlaatste keer hebben we gesproken over de wil van de mens. Hè, zoals de mens door zijn vrije wil van God is afgevallen. En toen hebben we het boek van Luther gebruikt, de geknechte wil. En vanavond willen we met name dit stuk over de erfzonde behandelen, ook met behulp van de institutie van Calvijn. Luther is echt wat betreft de wil een schrijver waar we heel veel van kunnen leren. Calvijn is erg bekend om zijn onderwijs met betrekking tot de erfzonde. En daarom vanavond best veel citaten van Calvijn. Als je begint te lezen bij Calvijn, dan beantwoordt hij, terwijl je daar niet per se direct naar op zoek bent, direct al een vraag die erg actueel is. De vraag namelijk, als je nou zo weer hoofdstuk 3-4 opslaat, en we hebben hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 met elkaar behandeld, en dan komt hoofdstuk 3-4 en dan gaat het over de bekering en de wijze daarvan, en dan krijg je weer die hele beschrijving van wie de mens nu eigenlijk is. En ik zou me kunnen voorstellen dat er inmiddels iets in u is wat zegt, ja, moet dat nou vanavond weer? Moet er nou vanavond weer zo nadrukkelijk worden gewezen op wie de mens is? Zou er vanavond niet een wat positievere, optimistischere boodschap gebracht kunnen worden? En moet dat nou altijd opkomen vanuit die totale verdorvenheid? Ja. Het is opmerkelijk als Calvijn begint te handelen over de erfzonde, dan schrijft hij, wij moeten onszelf onderzoeken. En dat schrijft Gods waarheid ons voor. Gods waarheid eist zulk een kennis die ons ver van onszelf wegroept en van alle vertrouwen op eigen vermogen. En ons verstoken van elke stof tot roemen leidt tot nederigheid. Dus wat zegt Calvijn? God eist van ons dat we onszelf onderzoeken, dat we onszelf zouden leren kennen. En met dat we onszelf leren kennen, dan raken we alsmaar meer weg bij de gedachte dat er toch misschien iets is wat we zelf kunnen doen, wat enige stof tot roem zou kunnen geven voor onszelf. En dat moet ons dan leiden tot nederigheid. Want de Heer is gaarne bereid om te vergeven, er is veel vergeving bij de Heer. Er is veel bloed. Er is een mogelijkheid van zalig worden in het offer van Christus, wat genoegzaam is voor de gehele wereld. En toch, als we bijvoorbeeld lezen in Jeremia 3, daar zegt de Heer, ik ben goede tieren. Ik zal de toorn niet eeuwiglijk behouden, alleen erken uw ongerechtigheid. Dat gij tegen de Heere uw God hebt overtreden. Dus de Heere zegt, ik ben zeer groot van genade en barmhartigheid. Maar erken dan dat u ongerechtigheid hebt, nee bent. En dat moeten we altijd leren om geschikt te worden, om een voorwerp te kunnen zijn voor genade. Buiten deze kennis is er geen mogelijkheid van zalig worden. En dan zeg ik al fijn, en juist deze kennis die verafschuwen wij als mens. Er is niets waar de menselijke aard meer naar streeft dan om gestreeld te worden. Door vleierijen. Wij horen graag dat onze gaven geprezen worden. Aangezien aan alle stervelingen een door en door blinde eigenliefde ingeboren is. En we maken onszelf maar al te graag wijs dat er toch niets in ons is wat ons hatelijk maakt voor God. Hij zegt dus, we zijn zo geneigd om onszelf toch te strelen en onszelf ons te becomplimenteren en toch iets goeds in onszelf te zoeken, dat het steeds weer nodig is dat die dienaar van het evangelie ons al die mogelijkheden ontneemt. En Calvijn zegt, dat is een ondankbaar werk. Dat maakt ook de strijd uit voor degene die die taak hebben. Hij zegt, want hoe milder iemand de voortreffelijkheid van de menselijke natuur verheerlijkt, met des te groter toejuiching wordt hij alle eeuwen lang al ontvangen. Dus hoe meer we spreken in de mogelijkheden van de mens, hoe meer we leggen in uw handen, hoe meer we u opbeuren en bemoedigen dat u het ook best wel zelf kunt, hoe meer we toch bij u, bijvoorbeeld door een kenmerkenprediking, en zeggen, nee, als u nou toch tranen hebt, of als u nou toch de Heere zoekt, en als u toch bepaalde zonden nou wat onder de knie hebt kunnen krijgen, ja, dat hebt u dan toch niet, ja, dat is toch niet van uzelf, en dan zou u best wel eens aardig op weg kunnen zijn om. Dat is prediking, die heeft alle eeuwen lang grote scharen van mensen getrokken. Maar Calvijn zegt, zulke leermeesters, die ons slechts bezighouden met onze eigen rijkdom, met die leermeesters zullen we geen vorderingen maken in zelfkennis en wegzakken in de allerellendigste onwetendheid, steeds verder wegraken. Waarvan? Van Christus. Van de noodzaak van Christus. En daarom is het nodig om daarin onderwezen te worden. En Calvijn zegt, als we dan zo met elkaar vanavond heen gaan naar de erfzonde, dan moeten we altijd terug naar hoe het oorspronkelijk was. Dat doen ook onze vaderen in de Dordtse leerregels. Ze beginnen, als het gaat over de bekering, dan gaan ze terug naar de staat der rechtheid. De mens is van de beginnen naar het beeld Gods geschapen, versierd enzovoorts. Dus ze schilderen de heerlijke toestand waarin wij geschapen zijn, oorspronkelijk, om van daaruit te gaan naar hoe het geworden is. En Calvijn zegt, dat moet de dienaar van het evangelie doen, om de mensen te overtuigen van hun hedendaagse armoede, is ze te laten zien welke rijkdom ze hadden voordat ze vielen in de zon. En als dat ons voor de geest komt, hoe dat was, hoe schoon, hoe heerlijk, en we krijgen vervolgens een blik naar binnen hoe het nu is, hoe lelijk, hoe zwart, hoe donker, hoe diep het allemaal is weggestort door de zondeval, dan krijgen we als het ware een beeld steeds meer van onze jammerlijke staat in Adam. En dan gaat schaamte ons aangezicht bedekken en dan worden we verootmoedigd. Op dat, waarom? Wat is hier het doel van? Om mensen te tarten? Om mensen in een depressie te storten of zo? Nee. Opdat daaruit zou ontstaan een haat jegens en een mishagen van onszelf. En een ware ootmoed. En er een nieuwe ijver zou worden aangewakkerd om God te zoeken. Om het buiten onszelf te zoeken. Om datgene wat we verloren zijn in het paradijs terug te mogen vinden. En daarom hebben onze vaderen het zo voorgesteld. Voordat ze gaan spreken over de wedergeboorte, voordat ze gaan spreken over de zaligheid die daar is in Christus, brengen ze ons weer eerst terug. En ik wil u vragen dat vanavond ook, als u straks thuis komt, op uw knieën te brengen en de Heilige Geest te smeken om licht over die staat der rechtheid. Lees dat eens terug in Genesis. Leg uw vinger er eens bij. Die woorden en die sfeer van heiligheid. Die sfeer van zonderloosheid daar in het paradijs. Hoe heerlijk moet dat toch geweest zijn. Om te wandelen met God. Om God te kennen aan de wind des daags. Om zo in die ene liefde te wandelen. En kom dan eens terug in het heden. En kijk dan eens om u heen. En kijk dan eens in uw hart. En zie dan eens hoe liefdeloos het alles geworden is. En probeer nog eens God te zoeken. En kom erachter dat u hem niet kan vinden. En probeer eens te luisteren naar zijn woorden. En kom erachter, ik hoor zijn stem niet. Probeer God eens te begrijpen. En kom erachter dat het natuurlijke verstand onbekwaam geraakt is door de zondeval. Om nog iets van God te kennen. Kom er zo achter wat we kwijtgeraakt zijn. Zodat we net als de vorige keren tot die belijdenis moeten komen, zoals het hoorde van Augustinus. Dat wij met onze wil die overgebleven is, niets anders meer vermogen, niets anders meer kunnen dan zondig. En dit wil onze menselijke natuur, zegt Calvijn, niet weten. Wij willen onze krankheid en ons onvermogen niet kennen. Wij zijn veel liever hoogmoedig. Wij menen alles te weten. En daarom komen we niet tot God. Om een geneesmiddel, om een middel tot zaligheid, om verlost te worden. Omdat we wezenlijk menen dat er geen probleem is. De verloren mens. Nooit kunnen we er te veel over zeggen. En het vormt een van de eerste woorden, zoals ik u vaker heb voorgesteld, hè, van het Tulip. Total depravity. Totale verdorvenheid. De Heilige Geest geven dat u dat kennen mag. Dat dat door hem wordt onderwezen in je leven. Dat je erachter komt. Wie ben ik? Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen? Zodat je het wonder zou gaan bewenen. Dat u hem gunsten wilt bewijzen. Dat u überhaupt mensen wilt kennen. Wat is dus mensenkind eigenlijk? Dat u het zo getrouw bemint. Wat is de mens eigenlijk? Dat u naar hem vraagt. Dat u vanavond een dienaar zendt om het woord aan uw voeten te leggen. Dat de Heere vanavond zijn dienaar gebruikt om u te zoeken. Wat is de mens eigenlijk? Dat God überhaupt aan u denkt. Waarom zou hij het moeten doen? Er is geen reden voor. En toch doet hij het. En zodanig, ik hou het wat kort, hè, want we hebben het al uitvoerig over gehad, ook in de eerste twee hoofdstukken. Leest u maar mee in het tweede artikel. Zodanig als nu de mens geweest is na de val. Zo slecht. Zo verdorven. Zo verloren. Zo verdoemd. Zodanige kinderen heeft hij ook voortgebracht. Namelijk hij. Verdorven zijnde. Verdorvene. Alzo dat de verdorvenheid naar Gods rechtvaardig oordeel van Adam op al zijn nakomelingen, uitgenomen alleen Christus, gekomen is. Niet door navolging, gelijk eertijds de Pelagianen gedreven hebben, maar door voortplanting der verdorven natuur. Dus zoals u bent, zoals u zich, als de Heilige Geest u dat geleerd heeft, uzelf hebt leren kennen, zo zijn ook uw kinderen. Dat verdorven hart, kind van God, waar je iedere dag mee te strijden hebt, waar je zo bang voor bent dat de Heer het deksel er eens afhaalt en dat alles eruit zou komen wat erin zit. Dat hart hebben uw kinderen ook. Dat hart wat zo boos is op God. En zo boos is op uw naaste. Dat hart wat zo gierig is, wat een ander niet gunt. Dat hart wat zo jaloers is. Dat hart wat zo ijdel is, wat altijd uit is op eigen eer. Dat hart wat zo moordlustig is, dat u bereid bent om een ander te vermoorden. Het wonder is dat in uw leven en in mijn leven de gelegenheid en de genegenheid van onze moordlust nog niet samengekomen zijn. Als de gelegenheid om te moorden en de genegenheid om te moorden samenkomen, dan doen we dat. Echt waar. Ik moet altijd denken daar aan Auschwitz bijvoorbeeld. dat ik daar geweest ben en dat daar een, naast Auschwitz staat daar gewoon een huis met een tuin, met een schommel en wat speeltoestellen. En de kampbeul van Auschwitz, die woonde daar. En die zat daar gezellig met de kinderen 's morgens aan het ontbijten. Misschien nog even voor het naar school gaan, nog even op de schommel. En dan dacht papa, en dan ging papa naar Auschwitz, naar het kamp. En dan ging die duizenden mensen vermoorden. Om tussen de middag even gezellig thuis te eten. En dan door te gaan en 's avonds kinderen naar bed brengen. Verhaaltje lezen. Papa, ik ben bang, geef niet op, papa is erbij, toch? En de hele dag duizenden mensen gedood. Dat is het hart van de natuurlijke mens. Dat is niet een uniek persoon of zo. Dat is gewoon een man die van zijn vrouw hield en kinderen had waar hij van hield. Maar dat is een man die waaruit zijn hart is gekomen wat erin zit, wat ook in uw en in mijn hart zit. Geef het maar eerlijk toe. Heb je nooit gedacht in je leven als de Heer me nu niet vasthield? Ik zou iemand zijn hersens inslaan. Ik zou iemand met woorden wel vermoorden. Ik zou die of die wel kunnen wurgen. Dat is het kwaad wat in het hart van een mens zit. En de Heere heeft over de schepping gelegd een band van weerhouding, waardoor er niet uit kan komen wat erin zit. En daarom gebeurt dat niet, hè? Maar in dat hart zit dat. En datzelfde hart heeft mijn kind. Zodat als het op schoolplein, als het geplaagd wordt of als het met knikkeren heeft verloren, het in staat is om het vriendje in elkaar te slaan. Voor een knik. Dat is hetzelfde hart wat u heeft als wat dat kind heeft. En gelukkig ook, hè, wordt ook, in de, ook daarin veelal door de band van Gods weerhouding, wordt dat ingeperkt en ingetoond, maar denk erom in het laatste der dagen. Dan gaat de Heer steeds meer die band wegnemen. En krijgt de mens steeds meer ruimte om te zijn wie die is. En dan wordt het zo ondraaglijk op de aarde. Dat er staat dat God dan om de uitverkorene wil de dagen zal gaan verkorten. Dan gaat hij de wederkomst verspoedigen. Omdat als we als mensen samen moeten leven, zonder die bijzondere weerhouding, ja, dan is het geen leven meer. Dan is het geen leven meer dan maken we elkaar het leven totaal onmogelijk. Zoals we dat zomaar zien in Rusland en Oekraïne daar. Hoe het mogelijk is dat je om een strookje land honderdduizenden mensen afslacht. Ook allemaal vaders. Hè? Met een vrouw, kindjes, een moeder, een schoonmoeder, een vader, een schoonvader, vriend. Worden gewoon afgeslacht. Alsof het niets is. Omdat het boze hart, de oorlogszucht die in het hart van de mens zit, eruit komt. Dat lezen we in artikel 3. Over zulks. Zo worden alle mensen in zonden ontvangen. En als kinderen des toorns geboren. Onbekwaam tot enig zaligmakend goed. Geneigd tot kwaad. Dood in zonden en slaven der zonden. En willen en kunnen tot God niet wederkeren. Nog hun verdorven natuur verbeteren. Nog zichzelf tot de verbetering daarvan schikken. Zonder de genade des wederbarenden heiligen geestes. Zo is uw hart en het hart van uw kinderen is verdorven. Zo bent u van natuur en zo is uw kind een kind des toorns levend. Onder de hitte van Gods toorn. Zo is uw kind onbekwaam tot enig zaligmakend goed. Dat kan nog zo heerlijk zingen. En nog zo lief zo'n psalmversje opzeggen. En zo kinderlijk eenvoudig aan de tafel de handjes vouwen. En zo heel eerbiedig kijken om te bidden tot de Heere. En toch kinderen des toorns onbekwaam tot enig goed. Ondertussen geneigd tot alle kwaad. Al het kwaad zit in die kinderen. Dat hart zit net als bij u en bij mij helemaal vol met zaden van zonde. En als dat bevrucht wordt, dan wordt de zonde geboren. Maar die kinderen ook. En zodra ze in de gelegenheden raken om het kwade te gaan doen, dan worden steeds meer van die zonden, worden als het ware bevrucht. En die komen tot bloei in dat leven. En je kan zeggen, kind, dat moet je niet doen. Je mag niet driftig zijn. Maar doe toch. En je moet volgende keer tot 10 tellen, maar haalt hij niet. Driftig. Boos. Kwaad. Waarom? Slaven van de zonde. Het zondige is voor een kind geen keus. Het is niet de mogelijkheid, nou laat ik vandaag eens een dag niet zondigen. Het moet zondigen. Weet u het nog? In het paradijs was het, weet u nog, met Augustinus, posse peccar, dus de mens kon zondigen. Maar nu na de zondeval is het non posse non peccar. De mens kan niet niet zondigen. Moet zondigen, de hele dag voortgestuwd en voortgejaagd. Misschien herinnert u zich nog wel uit die lezing over Luther, over die wil. De duivel zit op onze wil, alsof het een paard was en hij bereidt het. En hij stuurt het alle kanten op die hij wil en hij gebruikt ons en wij laten ons zeer gewillig leiden. En zo kunnen wij en zo willen wij tot God niet wederkeren en zo willen mijn kinderen tot God niet wederkeren. Kunnen het ook niet. Daarom moeten ze wederom geboren worden. Adam heeft gezondigd, we hebben het gelezen. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen. En dat is heel de wereld doorgegaan. Het hele mensdom is vergiftigd van de zonde. Zomaar een eenvoudig beeld. En misschien vindt u het wat vreemd, maar toch, het is een eenvoudig beeld. Er is hier in Dordrecht zo'n fabriek hè, geweest, Chemours. En die hebben een stofje gebruikt, ik meen PFAS. En die stof die is overal in doorgedrongen. In het drinkwater, in de grond, in onze lichamen. Zelfs als ze onderzoek doen naar de moedermelk van moeders die borstvoeding geven, dan krijgen die kinderen al PFAS binnen door de borstvoeding. Eenvoudig voorbeeld. Ook met de zonde ook. Het is de hele wereld doorgegaan. En die kinderen drinken, met eerbied gesproken, hè? Figuurlijk. Hè? Die drinken die zonde al in van de moederborst. En ze krijgen dat helemaal mee. Het doortrekt ze helemaal. Heb je ooit zo naar je kinderen gekeken? Kinderen des torens. Kinderen met een hart zoals jij. En zoals u. Moet je toch voorstellen dat je kind jouw hart hebt? Slaven van de zonde. Niet doen kind, doen toch. Slaven. Niet kunnend en niet willend tot God wederkeren. Kind, we moeten toch bidden? Nee, geen zin. Kind, we moeten naar de kerk? Nee, ik wil niet. Ja, maar de Heere ziet het hoor, ja nou en... Kunnen en willen tot God niet wederkeren. En ik spreek over hoe dat in de mens is. Het kan wel nogmaals door Gods weerhouding. Kan dit wel worden getemperd. Dat je er minder van ziet. Maar vergis je niet, het is wel zo. En dan vraagt Calvijn. Hij zegt, als nou de zonde van Adam. Als die nou ons en onze kinderen zo diep heeft doen wegstorten in die verlorenheid. Wat moet dat dan toch voor een zonde geweest zijn? Dat moet toch wel een hele verfoeilijke grote misdaad geweest zijn. Die het ganse menselijke geslacht in de zonde en in de verlorenheid heeft gestort. Wat is dat eigenlijk voor een zonde? Nou, zegt Calvijn, het is een hele kinderachtige gedachte. Dat het te maken zou hebben gehad met gulzigheid of zo. Dat Adam daar en Eva... van die vrucht niet mochten eten en ze waren zo gulzig en zo hongerig en die vrucht was zo mooi en nou hebben ze genomen. En dat is de zonde van Adam niet geweest. Hij zegt het kwaad ligt veel en veel dieper en dan gaat hij zo diep graven. Ik geef het u vanavond graag mee. Hij zegt het gebod... Het verbod om niet te eten van de boom des kennis, des goeds en des kwaads was een onderzoek van God naar Adams gehoorzaamheid. of hij zich wilde schikken onder de heerschappij van God. En daarom heeft het eten van Adam, heeft die oerzonde, heeft in zich de ongehoorzaamheid aan God. En trekt u de lijn gelijk maar door in uw gedachten. Is dat ook niet wat vanuit het paradijs de wereld is ingegaan en de oerzonde vormt van de mens? Ongehoorzaam zijn aan God. De mens en het vlees onderwerpt zich aan God. Wil het niet. Kijk om je heen. Wij zijn nog gecultiveerde mensen. We zijn nog netjes. We zeggen het allemaal niet zo. Maar het hele mensdom zegt eigenlijk gewoon. Laat ons hun banden verbreken. Wij willen vrij zijn. En we laten ons door niets en door niemand iets zeggen. Zeker de westerse mens heeft een ontzaglijk probleem met autoriteit. Stel je toch eens voor dat God iets over je te zeggen zou hebben. Van de mens niet meer leven. Daarom kunnen we ook niet leven met Gods instrumenten, zoals de overheid en zoals de politie enzovoorts. Hebben we een innerlijke wrevel tegen autoriteit. Waarom? Omdat die politieagent en die regering en die burgemeester enzovoorts en die boa op straat, die appelleren allemaal aan die innerlijke weerstand tegen gezag. En die innerlijke weerstand tegen gezag gaat uiteindelijk over de innerlijke weerstand tegen Gods gezag. Begint al heel jong. Heel jong. Ongehoorzaam tegen je vader en moeder. Niet luisteren. Ongehoorzaam tegen de juf. Ongehoorzaam als je in de middelbare school gaat. Die docenten, ja, die zijn allemaal ja, niks waard. Jij weet het. En ja, nou ja, dan ben je ongehoorzaam. Minachting van die mens. Je verzet je tot in het diepst van je bestaan tegen Gods gezag. Ten tweede, dus dat is het eerste, de zonde van Adam in het paradijs heeft ermee te maken dat het ongehoorzaam was. Ongehoorzaamheid was. En daarom zegt Paulus ook in Romeinen 5, want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens, velen tot zondaars gesteld zijn geworden. Dus door de ongehoorzaamheid zijn velen tot zondaars geworden. En neem het nou vanavond eens mee. En probeer dat nou de komende dagen eens te beproeven bij jezelf. Probeer eens te reflecteren op je eigen leven. En dan kom je erachter hoe vaak je niet dat die innerlijke woede voelt als het gaat over gezag. Ik hoef vanavond maar één voorbeeld te noemen en dan voelt u het gelijk. Dat is niet gemeen bedoeld. Ook niet omdat ik daar behagen in heb. Maar heel eenvoudig het woord van God. God wil dat de vrouw haar man onderdanig is, gehoorzaam is. Dat ze hem eert. Nou, voelt u? Voelt u het? Ik schaam me om het te zeggen. Ontzettend toch? Gaat zo tegen onze natuur in. We hebben zo de autoriteit geniveleerd, autoriteit van overheden. Van vader en moeder. Ik net zo goed. Helemaal, hè? Mijn kind van mijn tijd. Hè? Helemaal geniveleerd tot uiteindelijk zijn we aan niemand iets verschuldigd, alleen aan onszelf. Ga maar naar een psycholoog. Zeg maar dat je het lastig hebt. Dan zeggen ze, moet je meer voor jezelf kiezen. Je hebt het gewoon zwaar, omdat je te weinig voor jezelf kiest. Dan kan het in bepaalde zin ook waar zijn soms, hè? Laat me rusten. Het gaat er even over heel de psychologie, heel de mensvisie, heel de antropologie, de leer van de mens heeft ermee te maken. Wij zijn God in het diepst van onze gedachten en wij zitten hier in het binnenst van ons hart en troon. Toch? Dat draait het dan. En iedereen die ons gezag toch op welke wijze dan ook probeert te wederstaan, die zal met ons te maken krijgen. En dat is het tweede aspect van de zondeval die we ook in onze kinderen terugvinden, is hoogmoed. Hoogmoed. Wij wilden gelijk als God zijn. We konden niet leven met de tweede positie. Laten we zeggen onderkoning. Kon niet meer leven. En daarom toen de duivel kwam en zei, u kunt worden als God hoor. Kennen het goed en het kwaad gelijk eten. Dat doen wij. Wij willen hoog zijn. Groot zijn. Het afgelopen dagen zo wat nagedacht over die torenbouw daar in Babel. Moet je je voorstellen. Die mensen die zeggen, we hebben eigenlijk maar één probleem. Dat is, straks sterven wij en dan denkt niemand meer aan onze naam. We dreigen vergeten te worden. Nou, dat is voor de natuurlijke mens na de zondeval een van de meest erge ideeën. Dat je verdwijnt uit de gedachten van andere mensen. Want ja, dan ben ik dus niks meer waard. Dus wat gingen ze doen? Laat ons een naam maken. We gaan een toren bouwen. En dan is er in allerlei buitenbijbelse geschriften het een en ander over te vinden. Dat ze op iedere steen die ze in die toren invoegden hun naam schreven. Zodat straks als die toren klaar is en zij gestorven waren, ze in ieder geval niet vergeten zouden worden. Want ze waren zo belangrijk. Ziet u? Hoogmoed. En doortrekt dat niet ons hele leven. Mijn naam moet genoemd worden. Draait het om? Het kan tot in de allerheiligste verrichtingen doortrekken dat je diaken wil worden of ouderling of dominee of evangelist of zendeling, zodat je naam genoemd wordt. Dat is zo'n gif in de mens, in de verloren mens, dat doortrekt alles en het verpest ook alles. De Heer Jezus zegt er, je kunt nog zo'n goed werk doen, maar als je het doet om van de mensen gezien te worden, ja, dan is je loon weg. Dus je kunt je hele leven lang, misschien wel 20 jaar lang, vrijwilliger zijn voor een prachtige stichting. En je doet dat met allerlei inspanning, dat alle mensen zeggen, nou, dat is toch heel bijzonder, heel edel. En ten diepste zit daar achter dat hoge gemoed, die naam willen maken. En dan ben je je hele loon kwijt. Is het allemaal zinloos geweest. Want je offerde het uiteindelijk allemaal op het altaar van je eigen ik. Roken moet dat altaar. Toch? Het zou toch wat zijn als je naam verdween. Ik ook hoor. Het derde. Ongeloof. Wat is een van de essenties van dat eten van die boom geweest? Is ongeloof. Adam en Eva hechten meer geloof aan de boodschap van de duivel dan aan de boodschap van God. Nou ja, trek toch ons hele bestaan door. Toch? Trek toch het hele bestaan van onze kinderen door. Er hoeft maar een voetballer te zijn die zijn haar in een bepaalde scheiding doet en ze gaan het allemaal doen. Heeft autoriteit. Daar luisteren we naar. Nou, als we wat ouder worden, zeg ja, die professor, of die schrijver, of die vriend of vriendin, of die oom of die tante, of die dominee. Hechten overal waarde aan. Behalve aan Gods woord. Alles is voor ons geloofwaardiger dan Gods woord. En dat is de vrucht van de zondeval. En zie je bij je kinderen precies heen. Ze zijn overal van onder de indruk van nature. Alles is veelzeggend, behalve dat woord van God. Nou, daarbij zijn we in het paradijs, hè, die zondeval, dat is een grote, grove ondankbaarheid geweest. God was zo mild, zegt Calvijn. We waren zo verrijkt, zo gezegend, en dat hebben we allemaal vertreden. Ondankbaar. Is dat niet wat uw en mijn leven doortrekt en wat ook het leven van onze kinderen doortrekt? Wij zijn, en onze kinderen zijn, een bodemloze put. Je kunt erin gooien wat je wil. Zoveel je wil. Geld, speelgoed, goederen, alles. Ondankbaar. Ten diepste ondankbaar. Doortrekt ons hele bestaan en die goede God loopt ons hele leven na. En zegent ons op allerlei wijzen. Maar dankbaar? Ziet u, de mens. Ziet u, onze kinderen. Het laatste. Wat is nog zo'n kern van dat vallen in de zonde daar in het paradijs. Uiteindelijk vijandschap tegen God. Waarom? De duivel had de mens wijsgemaakt dat God ten diepste het beste niet met hem voor had. De duivel zei, God wil niet dat je eet van deze boom, want dan word je net als God. Nou, de hoogmoed van de mens vond dat zo onrechtvaardig dat God hoger zou zijn dan wij. De autoriteit van God, onze hoogmoed, onze positie als de ene hoogste. We kunnen er zo slecht mee leven dat het vijandschap opwekt. Vijandschap. Het wekt zo'n woede op. Als ons voorgehouden wordt in Gods woord of door Gods dienaren wie God is. Als u toch een preek zou horen over Gods vrijmacht, dat God vrijmachtig is, dat hij niets aan u verplicht is, dat hij u naar recht kan voorbijgaan, dat hij heel de wereld zou kunnen zaligen en u zou kunnen laten liggen. Moet eens kijken wat een vijandschap er ontbrandt in je hart. Tegen God. Vijandschap tegen wie God is in zijn rechtvaardigheid en heiligheid en soevereiniteit. Daar zijn onze kinderen ook vol van. Hoeveel van onze kinderen, maar ook wij zelf, als het tegen zit in je leven, wie heeft het dan gedaan? Ik zag onlangs nog iemand die wat vertelde uit zijn leven en het zat tegen in zijn leven. En steeds weer als hij iets vertelde over wat er tegen zat in zijn leven, God had het gedaan. Zo'n vijandschap tegen God, ook in het hart van die lieve kleine kindjes die daar zo heel eerbiedig op de knietjes dat psalmversje zingen. Of dat gebedje voor het slapen gaan. Je zou het haast niet denken, maar het zit in dat hart, zitten al die zaden van dat kwaad van u. En van mij. Job had het toch gezegd. Wie zal een reine geven uit een onreine? Had u echt gedacht dat uit dat hart, die slangenkuil van u en van mij, iets goeds voort zou komen? Ja. En zo liggen alle mensen verloren in schuld. Zo zucht de hele schepping, zegt Paulus in Romeinen 8. Zo is de hele schepping zuchtende als in barensnood. Al die bomen, al die planten, al die rivieren, al die prachtige, heel die prachtige schepping. Ze zucht en ze kreunt onder het lot wat ze heeft, dat al die zondige mensen over ze heen loopt. Moet je over nadenken. Als in barensnood is die hele schepping verwachtende de verlossing. Dat die goddeloze, vervloekte mensen er is afgaan. Het is toch wat. Heb je dat ooit ingeleefd? Dat de aarde u niet meer dragen kan. Dat je gaat voelen dat je zo vervloekt bent. Dat de aarde je eigenlijk moet uitspugen. Kijk, dan wil je vluchten, maar kun je nergens meer heen. Dat is het gevolg van de zonde van Adam. En nee, het is niet zoals Pelagius het nog probeerde wat te verlichten en te verzachten door te zeggen, kijk eens, ieder mens zondigt, maar dat komt door navolging. De kinderen zien hun ouders zondigen, ja, en dan gaan ze ook zondigen. Ik was van de week nog in een psychologieboek waar ook zo'n meneer dat schreef. En die zei, kijk, ieder kind wordt geboren als een blanco kind met een blanco ziel. Doet niks verkeerd, is helemaal goed en blank. Maar dan komt het in deze wereld en dan komt het in aanraking met het kwade. Ja, en dan wordt het beschadigd en misvormd en dan gaat het zelf ook kwaad om. Maar zo is het niet. Zo is het niet. Wij zijn, zegt Paulus in Efeze 2, van natuur. Ture kinderen des torens. En David zegt het in Psalm 51. Ik ben in ongerechtigheid geboren. En in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Wij worden geboren als zondaren. En daarom zegt Calvijn. De wortel De wortel van de boom van de mensheid is rot. En daarom zijn alle takken van die bomen rot. En al die kleine twijgjes van die kleine kinderen zijn ook allemaal verdorven en verrot. Ontzettend. Maar, zegt Augustinus, zou het dan zo zijn dat dan als iemand tot bekering is gekomen en die krijgt dan kinderen, zouden dat andere kinderen zijn? Zouden die dan geen last hebben van die aangeboren verdorvenheid? Nee. Zowel Gods kinderen als ongelovigen, als zij kinderen krijgen, krijgen dezelfde soort kinderen. Daarom is genade in die zin geen erfgoed. Het is niet dat de kinderen van gelovige ouders andere kinderen zijn. Helaas. Ze erven dezelfde slechtheid en dezelfde verdorvenheid. En dan tot slot, wat we af gaan ronden, nog één verdieping. Nog iets wat we vanavond echt mee moeten nemen. Die kinderen die worden in zonde ontvangen en geboren. De zaden van het kwaad zitten in dat hart. Maar er is een verschil tussen dat zondig zijn en de zonden doen. Calvijn zegt, die mensen die heeft een hart vol ongerechtigheid. Dat kindje wat geboren wordt, zo heel lief en zo schoon en zo klein, is volledig verdorven. Ook al heeft het nog niets gedaan wat verkeerd is. En dat is onderwijs, dat is zo noodzakelijk. Als u dat nou eens ging geloven, dat u verdorven bent, ook als u niets verdorvens doet. Dat u verloren bent omdat u zondaar bent en niet omdat u zonden doet. Dan is dat een dikke streep door de mogelijkheid om ooit nog zalig te worden door verandering van je leven. Netter leven, beter leven, anders leven. Mag ik het eens zo zeggen? Het moet hoor, maar het heeft in die zin geen zin. Je wordt er niet beter van. Je doet dan misschien beter, als dat lukt. Maar je wordt daar niet beter van, want je blijft datzelfde verdorven hart hebben. Ontzettend. En als er dan vanavond iemand is die zegt, ja maar kijk eens man, heeft God dan niet gewoon die mens verkeerd geschapen? Is dat dan niet gewoon Gods schuld uiteindelijk, dat hele mensdom wat uit zijn schepping is voortgevloeid, dat er zo aan toe is? Dan lezen we in Prediker 7, vers 29, deze woorden van de wijze prediker. Dit heb ik gevonden, dat God de mens recht gemaakt heeft, maar zij hebben vele vonden gezocht. Het is onze schuld. Kijk naar je kind. Kijk naar jezelf. Het is onze schuld. Het is onze verdorvenheid. We dragen de vruchten van ons eigen zondige verdorven bestaan. Als je ouder wordt en je mag kinderen krijgen. En misschien mag je opa en oma worden. Je ziet de kleinkinderen soms achter kleinkinderen. Dan zie je in heel zo'n lijn van de geslachten. Zie je de vrucht van dit hart. Ontzaglijk. En daarom, iedere doopdienst begint ermee. Dat onze kinderen in het koninkrijk Gods niet kunnen komen. Waarom niet? Omdat het kinderen des toorns zijn. Van nature. En waarom moet dat nou geleerd worden? Waarom moet ook dat in de doopdienst bij die lieve kleine kindjes zo worden benoemd? Dan luister ik graag naar Datteen, de schrijver van het doopsformulier, dan de uitgebreide variant, niet de verkorte versie die wij hebben. En dan zegt Datteen het volgende, dat we daarmee vermaand worden, dat wij ons voor God verootmoedigen en aan onszelf een mishagen hebben moeten, ons al zo bereidende zijn genade te begeren, opdat daardoor al onze boosheid en vervloeking, onze oude natuur, afgewassen en begraven worden. Want wij kunnen Gods genade niet deelachtig worden, tenzij dat alle vertrouwen op ons eigen vermogen en onze eigen wijsheid en onze eigen gerechtigheid uit onze harten genomen is. Ja, ook dat wij alles wat in ons is, ganselijk verdoemen. Daar hebt u het weer. Dus waar is dit nou vanavond voor nodig? Bovijn zegt het, dat een zegt het, hier aan het einde in het doopsformulier, opdat we alle gedachten aan onszelf zouden verliezen, alle vertrouwen op onszelf kwijt zouden raken, alle goede verwachtingen van onze kinderen zouden verliezen. En daarom onze zaligheid buiten onszelf zouden zoeken, voor onszelf en voor onze kinderen. Want, zegt Dathéen, hij gaat nog even verder. Nadien ons Christus onze ellendigheid al zo voor ogen gesteld heeft, zo troost hij ons wederom door zijn barmhartigheid. Ons en onze kinderen belovende van al onze zonden te wassen. Dat is, ons die zonde zelf om zijns bloedvergietens niet te willen toerekenen. En onze verdorven natuur wederom tot zijn evenbeeld door zijn Heilige Geest te vernieuwen. Dus wat doet Calvijn? Wat doet Dathéen? Ze houden u als het ware op zijn kop, zodat al je zakken leegvallen. Ze houden je totale verdorvenheid voor de ogen. En vervolgens gaan ze Christus sprekende invoeren met die troostvolle boodschap. Christus is gekomen om zondaren zalig te maken. Om het verlorene te zoeken. Christus heeft daarom gewild dat zodra dat kindje geboren wordt, het zo snel als mogelijk gedoopt moet worden. Omdat het niet alleen in zonde ontvangen en geboren is. Niet alleen aan die verdoemelijkheid onderworpen is. Maar Christus, dat kindje en u als vader en moeder, belooft dat hij die zonde af wil wassen. Door zijn eigen bloed. En die belofte, die toezegging dat hij dat doen wil, die wil hij zo snel als mogelijk verzegelen en betekenen aan dat voorhoofdje van dat kind. Zodat als u bij het wiegje staat, of het kindje aan de borst ligt, u erop mag blikken en mag zeggen, kind toch, je bent in zonde ontvangen en geboren, je draagt papa, mama's hart. Wat moet er van je terechtkomen, kind, als je wordt zoals vader? Wat moet er van je terecht worden als je wordt zoals moeder? Kun je medelijden met je kinderen? Als je bedenkt dat ze wel eens op jou zouden kunnen gaan lijken. Maar, terwijl die werkelijkheid een traan van verdriet en verbrokenheid uit je ogen perst, tegelijkertijd een traan van vreugdevolle verwachting, want u hebt toch beloofd. U hebt toch betekend en verzegeld aan dat kleine voorhoofdje hier in mijn arm, dat u de zonde van dit kindje wilt vergeven. Dat u mijn zonde wilt vergeven. U hebt het verzegeld aan het voorhoofd en overstaan van misschien wel 500 toeschouwers. De belofte. Want u komt de belofte toe. En uw kinderen. U komt de belofte toe. Gods belofte wordt u geschonken in die totale gitzwarte nacht van verlorenheid. Dat er doen aan is. Dat God zeer gewillig is om zondaren zalig te maken in zijn eigen zoon. Dat is toch het wonder van hemelvaart, zoals we vorige week iets van hebben mogen zeggen. Dat Christus met zijn eigen bloed is ingegaan de hemelen door tot in het heilige der heiligen en daar gezeten is, om zondaren te ontvangen die tot hem mogen komen in die verse en levende weg door het voorhangsel heen, te mogen komen tot de genadestoel van Christus, om met zijn eigen bloed verzoening te doen over de zonde. En zo komen ze door het goddelijke licht geleid. Echt waar, zo komen ze. het nakroosten. Dat door de Heere wordt toebereid om straks te melden het heil van zijn gerechtigheid. Zijn grote daden. Daarom vanavond de Heere geven het door zijn geest. Mij erachter gebracht mag worden bevindelijk wat het toch is om mens te zijn. Ontzaglijk, ontzaglijk. Ontzaglijk. Ik ben te beschrijven om mens te zijn. Om zo op een eeuwigheid aan te reizen. Om ieder ogenblik in staat te zijn. Om de gruwelijkste zonde te doen als God je niet tegenhoudt. Ontzaglijk. En dan het wonder. Die mens. Kom, zo zwart. Die mens, zo'n kambul van Auschwitz. Zo'n christenvervolger. Als Saulus van Tarsus. Zulken wil hij zijn vriendschap bieden. Zulken. Misschien moet je zeggen, man, als je wist wat hier voor hart zit. Nou, ik draai het om. Als u wist wat hier voor hart zit, kwam u nooit meer. Nooit meer. Nooit meer. En toch hij is het. Die zulke vuile zondaar. Vergeving doet verkondigen. En doet nodigen. Kom dan alle tot mij. Die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Voor uw ziel. Die beladen zwarte ziel. Die loodzware last. Van schuld. Die toren van God. Die hitte van zijn gramschap. Waar moet je blijven? Waar moet je heen? Waar moet je heen? Waar zul je ooit troost vinden? Voor je arme ziel. Hoe ga je ooit sterven? Hoe ga je ooit God ontmoeten met zo'n slangenkuil hier van binnen? En dan nog eens een God te moeten gaan ontmoeten. Die dwars door je heen kijkt. Want we zien er zelf maar een fractie van. Je schrikt er al van. Maar het is veel erger dan je kunt denken. Het is zoveel erger dan je kunt denken. Mens. Echt. Maar hij weet het. Hij heeft het gezien. Hij heeft het al gezien waar je hele leven doen zou. Nou, denk er eens aan. En dat wetend heeft hij al gewild dat je afgezonderd zou worden, dat je gedoopt zou worden, heeft hij zijn belofte aan je willen vermaken. Om nou met die onreine lippen, met dat slangenvenijn eronder, met die keel, hè, dat geopende graf, om daarmee te roepen: Zonen Davids, ontferm u mij. O zonen Davids, gedenk aan mijn kind. Het is de wereld ingegaan. Het is gaan doen wat in mijn hart zit. Het is gaan doen waar ik nog door weerhoudende genade voor ben bewaard. Het is gaan leven. Het is gaan zondigen en het zondigt zich dood. Maar Heer, u hebt het toch beloofd. Het zit toch aan het voorhoofd van dat kind, al staat het in de bioscoop. Of al zit het in de discotheek. U hebt het toch beloofd. Mag ik erop pleiten, Heer? Mag ik u aanlopen als een waterstroom. Om waar te maken wat u beloofd hebt. Lees dat doopsformulier nog eens. Hij heeft beloofd. Dat hij de zonde van je kinderen wil afwassen. Hij heeft beloofd dat hij ze weer in genade wil aannemen. Hij heeft beloofd dat hij zijn Heilige Geest aan ze schenken wil. Om dat geloof te werken en om ze te doen wandelen in het vrolijk levenslicht. Hij heeft ze beloofd dat als ze door Christus met God verzoend mogen zijn. Zelfs als ze struikelen. Ze niet hoeven te wanhopen aan Gods genade als ze uit zwakheid in zonde vallen. Overmits ze een eeuwig verbond met God hebben. Zodat ze mogen roepen. Juich niet, verblijd u niet over mij, mijn vijandin. Als ik gevallen ben, zal ik wederop staan. En zo struikelt en valt, en stapt en struikelt de kerk naar huis. Om dan, Als je sterft, de laatste adem mag uitblazen, weet je wat er dan achterblijft? Dat hele verdorven bestaan. Je hoogmoed sterft. Die vijandschap sterft. Die ongelovigheid sterft. Die minachting van God sterft. Het blijft allemaal achter. En met eerbied gesproken krijgt de geest, de ziel, eindelijk vleugelen en eindelijk de vrijheid. Om niet gehinderd door die gevangenis van dat verdorven vlees God eeuwig te loven. En te prijzen. Maar meer. Maar meer. Het ogenblik komt. Dat die gezaligde ziel. Op de dag van de wederkomst. Weer wordt verenigd met dat vlees. En waar die ziel. Van Gods kinderen. Zo'n ontzaglijke strijd heeft moeten voeren met dat vlees. Daar wordt dat vlees dan opgewekt. Zonder zonde. En daar gaan ziel en lichaam. In die herstelde gemeenschap met God. God eeuwig loven en prijzen. Kijk, dan gaan die ogen, die nou nooit anders doen dan de verkeerde kant op kijken. En die handen die niks anders doen dan het verkeerde grijpen. En die voeten die niks anders doen dan de verkeerde kant op lopen. En dat brein wat niks anders doet dan de verkeerde dingen denken. Dat wordt allemaal ingezet straks. Om God eeuwig te loven en te prijzen. Dan gaan die overspelige ogen, gaan op Christus zien. Voor eeuwig. Dan gaan die handen, die zoveel hebben gegrepen wat ze niet mogen, die gaan handen klappend omhoog om God te loven. Echt waar. En dan gaan die voeten die niks anders deden dan de verkeerde kant op gaan, die gaan eeuwig gericht zijn. Op God. Wat een dag zal dat zijn. Als die hele verdorven natuur het graf in is. En er gereinigd uit opkomt. En ongehinderd de koning eeuwig gaat loven en prijzen. Mag ik eens vragen. Zou je verlost willen worden van je lichaam? Kan je met Paulus zeggen. Dat je wel wenste om verlost te worden van dat lichaam des zonde en des doods. Wat is de mens? Je kunt op je knieën zitten. Je kunt bidden. Je kunt je verheugen in God. En 10 seconden later. De meest vreselijke gedachten. De meest vreselijke lusten. De meest vreselijke daden kun je doen. Vlees en die geest, het is zo dicht bij elkaar. Het is onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. En wat hindert dat vlees toch? Die geest om God zo te dienen zoals die het waard is. Ach, ik moest stoppen. Maar de dag komt, echt waar. Dan kun je, als je in Christus bent, hem ongehinderd loven en prijzen. Tot in alle eeuwigheid. Komt nooit meer een eind aan. Wat een dag zal dat zijn. Ik moet denken aan die verloren zoon. Als die wedergekeerd is bij zijn vader. Dan staat er. En zij begonnen vrolijk te zijn. En er staat niet dat ze ermee gestopt zijn. Toch? Dat is de eeuwige heerlijkheid. Ze beginnen vrolijk te zijn. Maar het stopt nooit meer. Dan zal die blijdschap. Onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt. Ten hoogste top hun stijgen. Eindeloos. Vrede. Thuis, als vrucht van het werk van die gezegende hoge priester, die heen gegaan is om plaats te bereiden in het vaderhuis met de vele woningen. Eeuwig thuis. Laten we eindigen. Dierbare Heer Jezus, wat heeft u toch een werk willen verrichten, dat u uzelf hebt willen vernietigen tot in de dood. Dat u de prijs hebt willen betalen. Het rantsoen hebt willen aanbrengen om zondaren. Zoals we vanavond hebben gehoord. Die zo zwart zijn. Zo zondig zijn. Zalig te maken. O Heer Jezus, wat moet het voor u geweest zijn. Om tussen zulke mensen te moeten lopen. terwijl uw hart, terwijl u zo heilig was, zo smetteloos. Wat moet dat geweest zijn om daar gewandeld te hebben? Maar u hebt het alles verdragen om in die weg van lijden en sterven en opstanding die verse en levende weg te openen tot de genadestoel. O Heere, hoeft niemand van ons straks achtergebleven blijken te zijn. Mogen we allemaal schuiling zoeken en vinden bij u, onder uw vleugelen. O, wat zou het zijn, Heer, als we elkaar straks mogen ontmoeten, rondom de troon, om elkaar straks te mogen zien en ons samen zo onuitsprekelijk te verheugen in u. Om straks, zoals we hier zitten, allemaal daar voor de troon te mogen staan en allemaal de kronen te mogen werpen aan uw voeten. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heere. Ach, wat zou het zijn, Heere. Ach, we zouden er meer van willen weten en meer van willen proeven en meer van willen genieten, maar we moeten weer naar huis, Heer. Wilt u ons bewaren over de onveilige wegen? Breng ons veilig thuis. Mogen we elkaar volgende week... Wilt u ons volgende week een gezegende Pinkster geven, Heere? Mogen we elkaar dan de week daarop weer ontmoeten? Wilt u ons toch getrouwheid en vrijmoedigheid geven? Wilt u geven dat er honger mag zijn naar uw woord, Heere? Om zo, iedere maandag als u het geeft, zomaar wat met te schuilen met elkaar. Ook in die zomermaanden waar zoveel zonde lusten ons aangrijnzen. Waar zoveel verleiding op ons afkomen. Waar onze ogen zoveel zien wat ze niet moeten zien. En ons hart zoveel begeert wat het niet mag begeren, Heer. Om iedere maandag maar te schuilen bij uw woord. Om zomaar wat weg te kruipen uit die wereld. En zo even een uurtje uit te rusten bij u. Gezegende Heer Jezus. Gezegende Vader, gezegende Heilige Geest, dan zou het liefst blijven en nooit meer naar huis gaan. O Heere, wanneer komt die dag dat we bij u wezen mogen en zien uw aanschijn geprezen. Amen. Laten we eindigen door met elkaar te zingen. Van Psalm 81. Vers 2. Zingt een psalm en geeft trommels aan de rijen. Wat in Israël leeft, roep zijn grootheid uit. Harp en zachte luid moet zijn roem verbreiden. Psalm 81, vers 2. Oh.